Ik zou graag met u het Bijbelgedeelte willen lezen waarover onze broeder Ezinga vanavond spreekt. Dat is Zacharia 5, vanaf vers 5. En dat is het zevende visioen. Zacharia 5, vers 5. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei: wat is dat? Hij zei: dat is een efa die tevoorschijn komt. Hij zei: dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een loden deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de efa zat. En hij zei: dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de efa en hij wierp het loden gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak: waar brengen zij deze efa heen? Hij zei tegen mij: naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Een heel ernstig woord. We mogen nu gaan luisteren naar de overdenking van broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Wat een vreugde deze week in Israël toen Gilad Shalit toegezegd werd dat Gilad Shalit zou worden vrijgelaten. 5 jaar lang is daarvoor gebeden. Bij eigenlijk alle vaders en moeders in Israël is er grote blijdschap en dankbaarheid dat het nu eindelijk zover gekomen is. Dat er een overeenkomst is met Hamas. Er worden meer dan 1000 Palestijnen die van terroristische aanslagen verdacht worden, maar ook die daar feitelijk zich aan hebben schuldig gemaakt, losgelaten. Maar u kunt zich voorstellen hoe groot de vreugde is bij zijn ouders, die ook daar, ik geloof, een jaar en langer vlak bij de residentie van de premier Netanyahu hebben gebivakkeerd om maar druk uit te oefenen. Zodat er een overeenkomst zou komen. En grote vreugde. Deze week had ik Suzy Smadja aan de telefoon. Dat is een moeder in Israël. Zij woont daar sinds 1957. En zij is een Sefardische Jood. En zij is getrouwd met Vito Smadja. En zijn al vele jaren, eigenlijk sinds zij in Israël wonen, zijn ze bezig in de verkondiging van het evangelie. Zij leidde een kleine messiaanse gemeente aan de Hanevi'im, de Profetenstraat, in Jeruzalem. Ze hebben een drukkerij waar vele bijbels en boeken worden verspreid, gratis verspreid in Israël. De meeste messiaanse gemeenten die je bezoekt in Israël vind je die boeken. En ook in de shelter trouwens in Amsterdam van het Helders Volks, als je daar gaat kijken op hun boekenplank, zie je ook boeken van Victor Smadja staan. Dat wil zeggen van Kern Achva Meshiit, want dat is de uitgeverij. En zij jubelde toen ik haar aan de telefoon had. Oh, ja. Alsof het haar eigen zoon was. Hij wordt vrijgelaten. En er is grote vreugde in Israël daarover. En wat kunnen we ons als vader en moeder dat goed voorstellen? Je zoon zal maar 5 jaar lang onder dat soort omstandigheden worden vastgehouden. We mogen God, de Heere, daarvoor danken. Broeders en zusters, wij geloven dat elk schriftwoord, is van God ingegeven. En is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. En op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. In de Bijbel, de Heilige Schrift, heeft de Heere God zich volledig uitgesproken. Hij heeft alles wat hij aan ons kwijt wil in zijn woord bekendgemaakt. En dat alles heeft hij bekendgemaakt met één doel, opdat wij zouden gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en zouden groeien in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Ook het Bijbelgedeelte van deze avond, een indrukwekkend Bijbelgedeelte, moeilijk Bijbelgedeelte ook. Maar ik denk wel dat we er met elkaar gaan uitkomen. In het zesde en het zevende nachtgezicht zien wij hoe op een toekomstige dag eens en voor altijd de zonde en de zondaar uit het heilige land en uit het midden van het volk van Israël zal worden weggedaan. Nu, in het voorgaande nachtgezicht of visioen hebben we gelezen over het oordeel over de zondaar, terwijl het zevende nachtgezicht over de finale uitroeiing, de definitieve verwijdering, spreekt van alle goddeloosheid en alle zonde. In Zacharia hoofdstuk 3 hebben wij in de tijd met elkaar stilgestaan bij het vierde nachtgezicht en hebben wij gelezen over de hoge priester Jozua, die daar symbool staat voor het hele volk van Israël, maar die dan gereinigd wordt van alle zonde. Nou, vandaag lezen wij dat ook de zonde zelf wordt weggedaan. Er is niet alleen reiniging van zonde, maar ook de zondemacht wordt uit het midden van Gods volk en land weggedaan. Het is de finale, definitieve verwijdering van alle onreinheid en alle goddeloosheid, van alles wat in strijd is met Gods heilig wezen, Gods heilig woord en Gods heilig karakter. Nou, persoonlijk plaats ik deze twee nachtgezichten na de letterlijke en lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Hij regeert tijdens het duizendjarig vrederijk vanuit Jeruzalem over de aarde en onder zijn regering zal alle goddeloosheid en wetteloosheid met wortel en tak verwijderd worden. Weliswaar begint deze zuivering bij Israël, maar zal zich ver over de grenzen van Israël naar de uithoeken van deze wereld uitstrekken, tot de einde van de aarde. Dat is wat we mijnziens vanavond voor ons hebben. Het kwaad, het onrecht, de oneerlijkheid zullen niet blijven bestaan. Er komt een dag dat de Heere daar resoluut tegen zal optreden en alle kwaad definitief zal verwijderen. Niet het kwaad, niet de zonde heeft het laatste woord, maar de Heere. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Het is in Jesaja 42 dat de profeet spreekt over de wederkomst van de Heere Jezus Christus op aarde om het vrederijk te stichten. En dan zegt Jesaja in hoofdstuk 42 vers 13... Zoekt u het maar even op. Hou uw vinger bij Zacharia, hoofdstuk 5. En zoekt u met mij op Jesaja 42. En dan lezen we vanaf vers 13. Jesaja 42, vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen. Ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. En dan zegt de Heere in vers 14, ik heb van oude tijden af gezwegen. Ik heb mij stilgehouden. Mij bedwongen. Maar dan de omslag, als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. Met andere woorden, de Heere zegt, ik ben lange, lange tijd stil geweest. Lange tijd heb ik gezwegen. Maar dat is nu voorbij. De Heere zal vanuit Jeruzalem in recht en gerechtigheid over Israël en de wereld regeren en de zonde, broeders en zusters, niet langer dulden. Goed, terwijl de engel die met Zacharias spreekt en hem begeleidt, hem even alleen gelaten heeft om na te denken over dat vorige nachtgezicht, dat vorige visioen, over die vliegende boekrol, komt hij nu naar hem toe en hij zegt, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Let op, hij ziet deze beelden als ware aan de achterkant van zijn ogen. Het zijn beelden die op zijn innerlijk geprojecteerd worden. En wat ziet hij? Allereerst ziet de profeet een Eva, als tweede een lode deksel, als derde een vrouw in de Eva en als vierde twee vrouwen met vleugels als ooievaarsvleugels die deze Eva met de vrouw daarin naar het land Sinear brengen. Laten wij deze beelden één voor één met elkaar bespreken. Ten eerste ziet hij de Eva. Leest u maar mee in vers 7. Sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. En ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Ik zei, wat is dat? Wat is een Eva? Nou, een Eva was in Israël de grootste maat voor droge waren, zoals koren, gerst, dat soort producten werden in een eva opgeslagen. Het is een maat voor 30 of 40 liter koren, zeg maar. Voor natte waren gebruikte men de bat, die even groot was als de eva. Maar omdat de eva in dit nachtgezicht een vrouw bevat, moeten we hier denken aan een uitzonderlijk grote eva. Zoals we in het vorige nachtgezicht een uitzonderlijk grote boekrol gezien hebben, zien we nu een buitengewoon grote Eva. Vandaar ook de vraag van de profeet, wat is dit? Door de afwijkende maat van deze Eva, is hij in de war over datgene wat hij nu ziet. Nu zien veel uitleggers in deze Eva een beeld van de opeenstapeling van Israëls zonde. De Eva die de profeet ziet, is vol. En dat is, zo menen zij, een beeld dat de maat van de zonden van Israël vol is. Ja, zo vol dat ze voorbij het punt van de vergeving zijn en nu alleen nog maar het land of uit de wereld verwijderd kunnen worden. Met andere woorden, de engel vraagt hier aandacht voor de opeengestapelde zonden van Israël. Zoals gezegd was de Eva de grootste maat in Israël en alle zonden zijn nu bijeen verzameld in deze Eva en de Heere zegt de maat van jullie zonde is vol, het is klaar over. Nu, het is zeker waar dat de Heere het toestaat dat het kwaad zich ontwikkelt en het volk de maat van zijn schuld volmaakt, alvorens hij met het oordeel ingrijpt. Toch, deze uitleg gaat voorbij aan het feit dat de Eva niet wordt voorgesteld als het pakhuis waarin de zonden van het volk worden opgeslagen, maar veel eer is de Eva zelf, niet de inhoud, maar de Eva zelf die tevoorschijn komt of die uitgaat om mensen te beïnvloeden en in haar mal en gelijkenis te vormen, zoals ook gelezen hebben in vers 3, waar dat over de vliegende boekrol wordt gezegd. Nu in vers 6b zegt die verklarende, die uitleggende, die begeleidende engel, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Letterlijk staat er, dat is hun oog. Als u een herziende statenvertaling heeft, dan ziet u dat er ook bij staan. Dat is hun oog, in die zin dat iedereen daarop gericht is. Daar is iedereen op gefocust, daar let iedereen op. Daar is iedereen op georiënteerd. Dat houdt iedereen nauwlettend in de gaten. Ze waken over datgene waar hun oog op gericht is. Dat is hun oog of hun ongerechtigheid. Maar inzien gaat het hier, broeders en zusters, om de begeerte van de ogen. Johannes zegt daarover, al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. De vraag is nu natuurlijk, waarop waren hun ogen gericht? Waarop waren zij gericht? Welke macht heeft sinds de Babylonische ballingschap zo'n invloed op het Joodse volk uitgeoefend en ook op alle andere volken van deze wereld, dat zij volledig in haar macht gekomen zijn? Nu, het antwoord op deze vraag is de handel, de markt, de economie, wat de Bijbel noemt de mammon, welvaart. De economie beheerst de wereld. De Eva is een sprekend beeld of symbool van de economie. Vandaag zou dat misschien worden voorgesteld als een olievat. Dat is het beeld wat we vandaag, zeg maar. Als je een olievat ziet, dan denk je aan de wereldeconomie. Alles draait daarom. Alles draait om olie vandaag de dag. Nou, in die tijd was dat de bat of de Eva. De Eva. Nu, met de verdrijving naar Babylon en een daarmee gepaardgaande verstrooiing onder de volken, begon er niet alleen een nieuwe periode in de geschiedenis van Israël, maar begon ook het proces waarbij het merendeel van het Joodse volk van agrariërs, landbouwers, herders veranderde in een volk van handelaars, zakenlieden en bankiers. Het volk wat keer op keer tot afgoderij was vervallen en waar de Heer een even zoveel keren voor had getuchtigd, lijkt dat in Babylon te hebben afgezworen, die afgoderij, maar daarvoor in de plaats lijkt nu het goddeloze zaken doen, markt, verkopingen, handel te zijn gekomen, kortom de dienst aan de mammon. Het is in Amos dat de Heere Israël een veelzeggend verwijt maakte. Ik zal het u citeren, u hoeft het niet op te zoeken. De Heere zegt, hoor dit, u, die de armen vertrapt, erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen, door te zeggen, wanneer is de nieuwe maansdag voorbij, zodat we graan kunnen verkopen, zodat we zaken kunnen doen, en de Sabbat voorbij, zodat we korenschuren kunnen openen. Met andere woorden, die Sabbat en die feestdagen, dat belemmerde hen in hun economische activiteiten. U maakt de Eva kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen. U koopt de geringe voor geld, de armen voor een paar schoenen, en u zegt, wij verkopen het kaf van het koren. Amos 8 vers 5. Nu, deze hele handel verafschuwt de Heere. Hij verafschuwt dit soort marktdenken evenzeer als hij afgoderij verafschuwt. Waarom? Omdat het op hetzelfde neerkomt. Het verdringt de Heere van zijn rechtmatige plaats in ons leven. De Heere zegt in de bergrede, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Nou, het gaat hier in Zacharia 5, in dit zevende nachtgezicht, om de zonde van het materialisme, de zonde van de mammon, de economie. Nu moet u weten dat juist de geldzucht, de economie, in de eindtijd de grote zonde zal zijn. Onze tijd. We spreken eigenlijk over onze tijd. Jacobus zegt daar het volgende over. Ik citeer, luistert u. Nu dan rijken. voor het geval u denkt dat u niet de geadresseerde bent, u behoort tot die rijken. Ik behoor daartoe. Huil, jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan, uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Dat zijn de dagen kort voor de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. Zie het loon van uw arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuw tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de Heere, de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. Jacobus 5 vers 1 tot 6. Ja, kort van voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde, zal de hele mensheid in de greep zijn van het materialisme, de economie, de markt. En dat is precies wat wij vandaag zien. Het zijn de ontwikkelingen van deze tijd. Het is een indringende eindtijdboodschap. Eindtijdteken. Tot zover de betekenis van de Eva. Het gaat hier dus om de economie, de dienst aan de mammon. Ten tweede het lode gewicht. Het lode gewicht. Op deze Eva ligt een lode gewicht of deksel. In het Hebreeuws staat hier het woord kikar. En dat betekent zoveel als rond lode gewicht, rond loden gewicht. En hoewel dit woord op geen enkele andere plaats in het Oude Testament gebruikt wordt voor een deksel, wordt het daarentegen op verschillende andere plaatsen wel gebruikt voor een geëikt gewicht waarmee goud en zilver en andere zaken werden afgewogen. Nogmaals, de kikar werd in alle commerciële transacties gebruikt voor het afwegen van geld. Zoals de Eva dus de hoeveelheid, de kwantiteit aangeeft, zo geeft het lode deksel het gewicht aan. Het wegen van het geld. De waarde. Nou, dit nachtgezicht is nogmaals een beeld van de goddeloze, materialistische, economische welvaart, rijkdom van de eindtijd. Wanneer de wereld niet de Heere vertrouwt, maar op de mammon. Vraag, hoe is dat op dit moment in uw leven? Waar vertrouwt u op? Waar vertrouwt u echt op? Is dat uw huis als belegging, inmiddels vrij, niemand kan u eruit zetten? Is dat op dat spaarbankboekje? Die uitkering. Stel je voor dat ze het zouden wegnemen. Die bank waar u uw geld op hebt gezet, die gaat ten onder. En de regering staat niet voor 100.000 euro garant. Wat voor effect zou dat hebben? Wat voor effect zou dat op uw leven hebben? Waar vertrouwen wij eigenlijk op? Moet ons niet vromer doen dan we zijn. Velen van ons ontlenen zelfs een stuk eigenwaarde aan hun portemonnee. Een stuk eigenwaarde aan het huis waarin we wonen. Of de auto waarin we rijden. Het vermogen wat we hebben. Waar vertrouwen we op? Op de mammon? Of vertrouwen we echt enkel en alleen op de Heere? Kunt u in alle oprechtheid zeggen, ik dien niet de mammon, ik dien de Heere. Goed om daar bij stil te staan. Ten derde, de vrouw in de Eva. De vrouw in de Eva. En zie, een lode deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, dat is de begeleidende engel, die tolk, die hem begeleidt in deze acht nachtgezichten. En die hem oproept om te kijken en de boodschap tot zich te nemen. En hij zei, dit is vrouwengoddeloosheid. Dat wil zeggen, zij is de belichaming van de ongerechtigheid. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, spreekt van wetteloosheid. Deze vrouw staat voor de verleidelijke en de gevaarlijke invloed en macht die in het materialisme, in de handel, in de materie schuilgaat. Zij bevindt zich in deze Eva. Nou, we weten nu inmiddels wat die Eva is. Staat voor het materialisme. Maar daarin zit een vrouw. En die vrouw staat hier voor de verleidelijke, bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht die zij op haar omgeving uitoefent. Deze vrouw is de verpersoonlijking van de mammon, de duistere geestelijke macht. Nu, de geest van het materialisme, en daar spreken wij hier over, een geestelijke macht, verdraagt zich niet met het geheiligde, gereinigde volk en land van Israël. Het volk dat de Heere toebehoort. Immers, dat is de context van ons gedeelte. Israël is gereinigd. En de laatste keer hebben we gezien dat de zondaars, die liegen en bedriegen, worden geoordeeld. Dat huis wordt compleet afgebroken. Weet u nog dat we daarover gesproken hebben? De Heere duldt dat niet langer. En hier zien we dat met de geest van de zondemacht, wordt afgerekend. Nogmaals, de geest van het materialisme verdraagt zich niet met het gereinigde en geheiligde volk en land van Israël dat de Heere toebehoort. Dat is het nachtgezicht. Dat is de context van deze beelden. Ik hoop dat dit tot ons doordringt. Het materialisme, de geest van het materialisme, verdraagt zich niet met een gereinigd en een geheiligd volk. Bent u gereinigd? Heeft het bloed van de Heer Jezus Christus u schoongewassen van alle zonden? Is de heiligheid van Christus u toegerekend? Bent u door de Heilige Geest in Christus gedoopt en is zijn heiligheid uw heiliging geworden? U bent een gereinigd en geheiligd volk. In de Heere Jezus Christus. Maar de geest van het materialisme verdraagt zich niet met dit geheiligde en gereinigde volk. Dat geldt voor Israël straks, hoeveel te meer nu, voor de gemeente, de kerk van de Heere Jezus Christus, het volk bestaande uit Joden en Heidenen. Het hoeft geen betoog dat wij in een tijd leven waarin de wereldpolitiek bepaald wordt door de economie. Meer en meer landen komen onder haar dominante en verderfelijke invloed. Burgeroorlogen, internationale conflicten hebben in meerderheid te maken met economische belangen, met olie, gas, diamanten, goud en andere delfstoffen. Het journaal en de voorpagina's van onze dagbladen, alles gaat over de economie. Alles gaat over de crisis. Alles gaat over geld. Waar gaat het over? Over mammon. Mammon die beheerst in feite deze wereld. De markt van deze wereld. Nu, hoe u ook denkt, broeders en zusters, over de precieze betekenis van de grote stad Babylon in Openbaring 17, 18 en 19, duidelijk is dat het in deze hoofdstukken in Openbaring het wereldtoneel van de eindtijd beschreven wordt. Dit is de slotakte van de geschiedenis van de menselijke heerschappij. Ik wil graag een gedeelte met u lezen in Openbaring 18 vanaf vers 11. Het is duidelijk dat het gaat om een materialistische en afgodische wereld. De laatste hoofdstukken van de Bijbel, die de situatie van deze wereld beschrijven voor de lichamelijke terugkeer van Christus op aarde. Openbaring, hoofdstuk 18, vanaf vers 11. En de kooplieden van de aarde, heeft u het, Openbaring 18, 11? By the way, we spreken altijd over de openbaringen van Johannes. Het is de openbaring van Jezus. Want daar gaat het om in de openbaring. Het is de openbaring van Jezus. En in hoofdstuk 1 zien we de Heer Jezus in zijn verheerlijkte staat, die aan Johannes verschijnt en hij valt als dood voor de voeten van de Heer Jezus. Dus hij begint niet te juichen en te springen, hij gaat niet uit zijn dak. Nee, hij valt voor de verheerlijkte Christus als dood op zijn voeten. Dus de openbaring van Jezus in de heerlijkheid van Jezus, openbaring 1. En dan de openbaring van Jezus aan het einde van de openbaring als de weerkerende vorst, koning der koningen en heren der heren. En dat zegt ook precies openbaring 1 vers 1. Het is de openbaring van Jezus Christus. Om hem gaat het. Hij is het hart van dit boek, van de openbaring. En het is aan zijn dienstknecht Johannes. Ja. Dat even terzijde. Lees er maar mee, openbaring 18 vers 11. Het gaat hier nogmaals om die laatste slotakte van de geschiedenis van de menselijke heerschappij. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen, allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer, marmer, kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem, tarwe, lastdieren, schapen, paarden en wagens, lichamen en zielen van mensen. Wat zien we? Materie. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En zeggen, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper, scharlaken, getooid met goud, edelgezinte parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Nou, er wordt hier in dit gedeelte gesproken over handelaars en de kooplieden als de machtigen van de aarde. Openbaring 18, vers 23. En over deze handelsstad wordt gesproken als de koningin van de volken. Openbaring 18, vers 7. Veelzeggende benamingen. De machtige van de aarde en de koningin van de volken. Nou, laat me voor alle duidelijkheid zeggen, daar moet er geen misverstand over ontstaat. Handel op zich is natuurlijk niet zondig. Sommigen van u zitten misschien, hebben misschien een zaak. En u denkt, ben ik nou verkeerd bezig? Helemaal niet. Zaken doen is niet per definitie zondig. Dat wordt het pas, zoals bij alle dingen, hè, wanneer de waarheid en de gerechtigheid geweld worden aangedaan, en wanneer het de Heere van zijn rechtmatige plaats in ons leven berooft. Dan wordt het tot zonde. Is het niet veelzeggend dat we in Den Haag, waar onze koningin woont, waar onze regering zetelt, een winkelcentrum hebben met de naam Babylon? En een, weet u dat? Je komt er altijd aan. Je komt er aan. Daar is het Centraal Station. Dan ga je door dat winkelcentrum heen. Dat heet Babylon. En je hebt er daar een nieuw groot zakencomplex. En dat heet het nieuwe Babylon. Ik vraag me af, is dat geen provocatie van de Allerhoogste? Onbedoeld. Laat onze maatschappij haar ware aard zien. Alles draait om de economie. Om de handel. Om de mammon. De begeerte van de ogen. Nu, als er in Openbaring 18 gesproken wordt over handelaren als de machtigen van de aarde, als degene die het, met andere woorden, voor het zeggen hebben, die het bepalen, dan geeft dat wel aan dat de wereld vervallen is tot afgoderij, de afgoderij van het materialisme. Je zou bijna spreken over de verleidelijke almacht van de economie, waarin de mensen slaven zijn van het materialisme. Daar leven ze voor, daar werken ze voor, daar ontlenen ze hun eigen waarde aan, daar ontlenen ze geluk aan. Ze leven en werken ten dienste van wat? De mammon. Het is niet voor niets dat de vrouw in deze Eva wordt voorgesteld als vrouwengoddeloosheid, of wetteloosheid, of ongerechtigheid. En we lezen dan en zie een lode deksel terug. Terug in openbaar of in Zacharia 5, een lode deksel werd opgelicht. Er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, de begeleidende tolkengel, dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en hij wierp het lode gewicht op de opening ervan. Nou, het lijkt hier alsof deze macht uit de Eva wil ontvluchten. Maar zo gauw als de engel dat ziet, werpt hij haar terug en sluit de Eva toe met dit ronde, lode gewicht. Wat leren wij hier? Antwoord, wij leren dat het instrument van de zonde ook het instrument van het oordeel wordt. Maar ook dat een mens of een volk dat zich overgeeft aan de zonde, na verloop van tijd daarin komt vast te zitten, zoals deze vrouw in de Eva. Om het met de woorden van Spreuken, hoofdstuk 5, vers 22 te zeggen, zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Door de goddeloze wordt gevangen genomen. Door wie? Door zijn ongerechtigheden. De zondaar wordt gevangen genomen door zijn zonde. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Nou, dat is het beeld wat we hier hebben. Deze vrouw, deze geest van het materialisme, wordt als het ware in deze Eva, deze kruik, opgesloten. Ze wordt daar zelf in vastgehouden. Er is geen ontkomen meer aan. Zo is dat met de zonde. Je komt erin vast te zitten. Je wordt er een slaaf van. En daarom ook dat de Heere zo ernstig waarschuwt om met de zonde te breken, om daar niet aan te volharden. Als je dat wel doet, komt het van kwaad tot erger. Uiteindelijk kom je eraan en in vast te zitten. Dat is typisch iets van de zonde. Het is nooit vrijblijvend. Het is net als met drugs. De eerste shot is altijd gratis. Maar de tweede moet je hebben. En voor de derde ga je door de knieën. Het is verslavend. Maar het is hier niet alleen verslavend, de zonde. Het is hier ook een oordeel. En dat is precies wat de eindtijd zal kenmerken. In Openbaring 22 zegt de Heer dat de tijd nabij is. En dan zegt hij dit. Let u goed op, het gaat hier om precies hetzelfde. Er staat, wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, wordt er nog vuiler. Andersom is het gelukkig ook zo. Is datzelfde principe van toepassing. Wie rechtvaardig is, laat hij nog rechtvaardiger worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Maar het gaat hier even om dat eerste gedeelte, dat in feite iemand die zich daaraan overgeeft, wordt opgesloten, vast komt te zitten in de zonde. Dus als deze vrouw een poging doet om te ontvluchten, wordt ze teruggeworpen in de Eva. En deze Eva wordt het voertuig waarin zij als iets wat vuil is en wat vervuild, wordt weggedragen uit het land waarin de Heere zal wonen. Het lode gewicht waarmee zij haar onrecht en haar onrechtvaardige handel bedreef, wordt het zware gewicht waarmee zij opgesloten blijft in de Eva, totdat zij op haar eigen plaats terechtkomt. Na een tijd van ongebreidelde wetteloosheid wordt zij uiteindelijk geoordeeld en zal zij definitief worden verwijderd. Nou, tot zover de vrouw in de Eva. Ten vierde. De twee vrouwen met de ooievaarsvleugels, die de Eva met de vrouw naar het land Sinear brengen. Vers 9. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie. Twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder haar vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. Als de vleugels van een ooievaar. En zij teelden de Eva op tussen de aarde en de hemel. Nu, deze twee vrouwen worden door het merendeel van de uitleggers die ik heb gelezen voorgesteld als zijnde kwade machten, boze geesten, gevallen of onreine engelen. Ze hebben hier vleugels als van een ooievaar. Het waren geen vleugels van een ooievaar, maar ze hadden daar iets van weg, ze leken erop. Nu is een ooievaar, dat weet u wel, volgens Leviticus 11, iets wat afschuwelijk of wat onrein, wat verfoeilijk is. Het behoort tot de onreine vogels. En daarbij staan de vleugels van een ooievaar voor de enorme afstanden die zij aflegden tijdens hun trek. Nu, het is onwaarschijnlijk dat een heilige engel hier wordt voorgesteld hebbende vleugels als van een ooievaar. Dus we gaan ervan uit dat deze twee vrouwen, evenals de vrouw in de Eva, negatieve, duistere machten zijn waar de Heere zich van bedient. Nu, zoals zij gevangen zit in haar eigen zonde, zo zal de Heere straks gebruik maken van twee gevallen engelen om haar terug te brengen naar de plaats van haar oorsprong. Om haar eens en voor altijd te verwijderen, de zondemacht. En dat zal met grote snelheid gebeuren, want er staat dat ze de wind onder hun vleugels hebben. Met andere woorden, het gaat met gewinde spoed, met grote snelheid zal het zich voltrekken. Vers 10, toen zei tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? Hij zei tegen mij naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Nu, de Eva wordt dus door deze twee vrouwelijke wezens, zeer waarschijnlijk antimachten, boze machten, die van de Heere de opdracht krijgen om deze Eva met de vrouw daarin naar het land Sinear te brengen. Wat wordt er met het land Sinear bedoeld? Moeten wij daarbij aan een letterlijk land, aan een geografische plaats denken, of stelt het iets anders voor? Ik wil graag dat u met mij leest Genesis 19, vers 8 tot 10. Genesis 19, vers 8 tot 10. Genesis, de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde, het 19e hoofdstuk, vers 8. Cush verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd, als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Nu vers 10. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erek, Akkad en Kalne. Waar? In het land Sinear. Heeft u het? Babel in het land Sinear. Ah, daar hebben we een eerste verwijzing naar het land Sinear. En Babel, ja? Als u doorbladert naar Daniël. Daniël hoofdstuk 1 vers 2. Daniël 1 vers 2. In het derde jaar, heeft u hem? Daniël 1 vers 2, fijn. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het en de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God, de koning van Babel, in het land Sinear. Sinear is in het Oude Testament de naam voor het land Babel of Babylonië. De naam Sinjar neemt ons mee terug in de tijd naar een veel oudere macht dan het Babylonische wereldrijk. Sinjar is het land waar, zoals we gelezen hebben, de goddeloze Nimrod zijn koninkrijk bouwen en waar later de toren van Babel werd gebouwd. Wat de eerste poging was om een eigenmachtig koninkrijk op te richten zonder de Here, een afgodisch wereldrijk. En daarmee is Sinjar een passend symbool voor de anti-goddelijke, anti-christelijke machtsfeer die in oorlog is met het koninkrijk van God. En het beeld wat hier geschetst wordt, broeders en zusters, is dat van de goddeloosheid die definitief uit het land en de leefomgeving van het volk van de Here en zijn land verwijderd wordt, om eens en voor altijd verbannen te worden naar die wereld die voor eeuwig in vijandschap leeft met de Heere God. Israël is bij herhaling weggevoerd en in ballingschap gegaan. Het begon met 400 jaar in Egypte, 70 jaar Babylonische ballingschap en in 70 na Christus bijna 2000 jaar ballingschap. En nog steeds verblijven er vele Joden in ballingschap. Maar nu gaat niet het Joodse volk in ballingschap. De goddeloosheid gaat in ballingschap. Om nooit meer terug te keren. Niet Israël gaat weg. De goddeloosheid gaat uit haar midden weg. Nu is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in de Openbaring, in dat laatste Bijbelboek, sprake is van een herleving en van een vreselijk oordeel over dat aloude Babylonische wereldsysteem. We hebben het gelezen. In Openbaring 17 en 18 wordt dit eindtijd Babylon eveneens voorgesteld als een vrouw, als een hoer. En dit religieuze en economische Babylon zal in de eindtijd het centrum zijn en de belichaming van alle goddeloosheid en demonie en duisternis. Het zal het centrum zijn van de wereldmarkt, de wereldeconomie. Maar daaraan zal de Heere op zijn tijd, met een vreselijk oordeel, wat zich in één uur zal voltrekken, een einde maken. Openbaring 18, vers 16 tot 19. We moeten het maar eerlijk onder ogen zien, broeders en zusters, dames en heren. De wereld waarin wij leven, onze leefwereld, is in de ijzeren greep van de economie, de mammon. De mammon en de handel en de economie hebben de politiek en de leiders van deze wereld en de volken gegijzeld. Er is voor een groot deel verantwoordelijk voor de wereldwijde corruptie. Let goed op. Laat u dit niet ontgaan. Het is niet de inflatie waardoor landen ten onder gaan. Nee. Nee. En nog eens nee. Het is de verregaande goddeloosheid die de oorzaak is van de inflatie. Omdat de mens niet meer met de Heere rekent en naar zijn woord en wil leeft en regeert. Omdat er geen ontzag meer is voor zijn naam. Dat is het ware probleem van de economische crisis. Deze goddeloosheid zal in de laatste dagen, de tijd kort voor de wederkomst van Christus op aarde, voor een belangrijk deel zich voordoen in de economische sfeer, waar bijna iedereen onder de ban is van vrouwen, goddeloosheid, geestelijke macht. In het eind der tijden zal de mens zijn overgeleverd aan een wereldwijde, economische, materialistische, genotzuchtige, hedonistische filosofie, samenleving. En daarom dat de Heere zegt, in datzelfde gedeelte als er gesproken wordt in Openbaring 17 en 18, ga weg uit haar,
mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen, want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Dat is een prangende oproep aan u en mijn adres, als geadresseerde van het woord van God, om te breken met alle onrecht en alle dienen van de mammon, en om ernst te maken met radicale, onverschrokken gehoorzaamheid aan de koning en de verlosser, de Heer Jezus Christus. Laten we breken met de wereld en ons geheden al uitleveren aan de Heere. De wereld gaat voorbij. Letterlijk zegt de tekst, de wereld is aan het voorbijgaan. Dat is zich al aan het voltrekken. Zoals ons leven, ons lichaam zich aan het voorbijgaan is. Aan het aftakelen is, dat is zich aan het sterven is. Dat is al zich al aan het voltrekken. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. En dit is de wil van de Vader, dat zij geloven in Hem die Hij gezonden heeft, de Heere Jezus Christus. En als je Hem werkelijk ontmoet hebt in je leven, niet maar van horen zeggen, maar door de Heilige Geest ontdekt bent aan de Heere Jezus, dan verliest de mammon haar aantrekkingskracht. Omdat de Heere Jezus de complete vervulling is van al onze noden, al onze verlangens. Dan is Hij je geluk, je leven, je blijdschap, je recreatie. Mooi woord. Dan is Hij je alles, je leven. De wereld gaat voorbij, mannen en vrouwen. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede, totdat de Heere Jezus komt. Amen.